Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen nu van Psalm 84, het derde en het vierde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen en zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Psalm 84, de versen 3. En 4.
Thank you.
en uw belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ieder van ons spreekt in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Wij zingen nu van Psalm 84 en daarvan het vijfde vers: O God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Psalm 84 en daarvan het vijfde vers. Voorgelezen uit Lucas 20, de versen 27 tot en met 40. En tot hem kwamen sommigen der Sadduceeën, welke tegensprekende zeggen dat er geen opstanding is, en vraagden hem, zeggende: Meester, Mozes heeft ons geschreven, zo iemands broeder sterft, die een vrouw heeft, en hij sterft zonder kinderen, dat zijn broeder de vrouw zal nemen en zijn broeder zaad verwekken. Er waren nu 7 broeders. En de eerste nam een vrouw en hij stierf zonder kinderen. En de tweede nam die vrouw en ook deze stierf zonder kinderen. En de derde nam diezelfde vrouw en desgelijks ook de 7. En hebben geen kinderen nagelaten en zijn gestorven. En de laatste na allen stierf ook de vrouw. In de opstanding dan, wiens vrouw zal van deze zal zij zijn? Want die 7 hebben dezelfde tot een vrouw gehad. En Jezus antwoordende zeide tot hen, de kinderen deze eeuw trouwen en worden ten huwelijk uitgegeven. Maar die waardig zullen geacht zijn die eeuw te verwerven en de opstanding uit de doden zullen nog trouwen, nog ten huwelijk uitgegeven worden. Want zij kunnen niet meer sterven, want zij zijn de engelen gelijk en zij zijn kinderen Gods, terwijl zij kinderen der opstanding zijn. En dat de doden opgewekt zullen worden, heeft ook Mozes aangewezen bij het doornbos, als hij de Heere noemt, de God Abrahams en de God Isaaks en de God Jacobs. God nu is niet een God der doden, maar der levenden, want zij leven hem allen. En sommigen der schriftgeleerden antwoordende zeiden, Meester, gij hebt wel gezegd. En zij durfden hem niet meer iets vragen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden voor dit middaguur vindt u in Lucas 20, vers 34 en 35. En Jezus antwoordende zeide tot hen, de kinderen deze eeuw trouwen en worden ten huwelijk uitgegeven. Maar die waardig zullen geacht zijn die eeuw te verwerven en de opstanding uit de doden zullen niet trouwen, noch ten huwelijk worden uitgegeven. Die woorden willen wij met Gods hulp deze middag overdenken en wij willen vooraf de Heer om zijn onmisbare zegen vragen. Heer, het is in uw goedheid dat wij deze middag met dit jonge bruidspaar, met de wederzijdse ouders en overige familieleden mogen samenkomen in uw huis. Om een onmisbare, een verbeurde een zegen van u af te smeken. En als wij dan vanmiddag samen zijn, Heere, laat dat mogen zijn in een ootmoedig smeekgebed. Want dat alleen kan u, de Heere, de hartekenner, behagen. Bidden u, Heer, of het woord deze middag geopend mag worden. Of er nog een boodschap mag zijn voor dit bruidspaar. Dat op deze dag, nadat het huwelijk bevestigd, gesloten is, bevestigd mag worden hier op deze plaats in uw huis. Ze zijn verschenen, Heere, voor de overheid. Het huwelijk werd gesloten. En dat is een huwelijksband voor het leven. Totdat de dood hen zal scheiden. En wij bidden u, Heere, of zij dat ook deze dag zullen mogen bedenken. Dat wij te midden van alle gepaste vreugde het toch ook niet zouden vergeten dat wij, ook als gehuwden, en geen blijvende stad hier hebben. Maar dat ze samen, Heren, zouden mogen zoeken naar die toekomende stad. De stad welks bouwmeester en kunstenaar God is. De stad die eeuwige fundamenten heeft. En waarin het volk mag wonen. Die de verschijning van de grote bruidegom door genade in dit leven hebben lief gekregen. Heren, dat is een werk van uw alvermogen. Dat is genade als ze daaruit mogen gaan leven. En als er in hun leven plaats gemaakt gaat worden voor deze grote God en Koning. Wie te kennen het eeuwige leven is. Wie te missen de buitenste duisternis zal betekenen. Heren, wij dragen ze beide aan u op. En wij bidden u of zij ook met het woord van deze middag de huwelijksweg zullen mogen gaan bewandelen. Want Heere, zonder u is de band te zwak. Zonder u kunnen we niet voorwaarts. Zonder u kunnen wij het leven, Heere, niet door. En ook het leven niet uit. En daarom bidden wij u, waar gij toch een God zijt van menigerlei genade, dat u zo beide in uw gunst aan wilt zien, Heere. En dat gij die een God zijt en van ontferming ook hun rechterhand zoudt willen vatten en hen beide op hun jonge leeftijd ook wilt leiden door uw raad. Hoe welgelijk zalig is het volk dat u mag vrezen. Welks God de Heere is, die bediend mag worden uit de kracht van die almachtige God, schepper des hemels en der aarde. En dat ze, Heere, daarop mogen leren betrouwen. Want dat is geen vrucht van onze akker. Dat is een vrucht die verworven is door uw geliefde Zoon, die aan uw rechterhand is gezeten. Die ooit de heerlijkheid des Vaders heeft verlaten, die zich vernederd heeft tot in de dood. Ja, de dood des kruises, omdat hij de eeuwige bruidegom is van een bruid, die door hem van eeuwigheid is bemind, omdat zij van de Vader was verkoren. En daarom, Heere, zullen ze worden toegebracht, omdat u die prijs voor hen hebt willen opbrengen. De prijs der zielen, de prijs der verzoening, de prijs die uw leven heeft gekost. Maar dat had u voor de bruid over. U hebt u zelf vernederd tot in de dood, ja, de dood des kruises. En daarom hebt u niet alleen een naam gekregen boven alle naam, maar zal ook het volk dat door u gekocht is, dat door uw bloed gereinigd wordt, dat door uw geest vernieuwd wordt, en mogen delen in de heerlijkheid die gij hebt ontvangen als loon op uw arbeid. Heere, wilt u het vanmiddag goed maken? Laat uw woorden voor uw dienstknecht mogen geopend worden. Laat hij een uitdeler mogen zijn van het goede. En laat die Heer ook die twee wegen ook deze middag mogen voorstellen. Een weg met de bruidegom en een weg zonder de bruidegom. Een weg naar de duisternis en een weg naar het licht. Een weg naar de dood en een weg naar het leven. Zie op ons in gunst van boven. Gedenkt u bijzonder ook de wederzijdse ouders, Heere, die getuigen mogen zijn van deze dag. U kent hun harten en hun gedachten. Wilt u ook hun gedachten vanmiddag maar richten op uw woord en op uw getuigenis. Opdat er ook voor hen nog onderwijs mag zijn voor hun persoonlijk leven. Op reis naar die grote ontmoeting. Ontferm u, Heere, ook over de zusters en de broers en de vrienden die allen hier tegenwoordig zijn en een deel van de gemeente. Heere, neemt u alles maar weg wat de loop van uw woord kan verhinderen. Want we zijn hier vanmiddag niet in de eerste plaats voor het bruidspaar. Maar we zijn hier om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt. En om dat woord ter harte te mogen nemen. Omdat we alle reizigers zijn naar die grote rechterstoel. Heer, ontferm u nog over ons. En bedien ons nog uit uw volheid. En wil het goed maken deze middag. Dat we een boodschap mee mogen krijgen. Die nuttig is voor ons leven. Ja, met het oog op de eeuwigheid. Gedenk ons zo in uw rijke gunst, Heere. En aanschouw ons in de Zoon van uw welbehagen. Die aan uw rechterhand is gezeten. Die altijd leeft om te bidden. Voor hen die u verwachten. En die zullen gaan van kracht tot kracht. En die zullen voor God in Sion zonder verschrikking mogen verschijnen. Heere, wil ons dan zo aanzien in hem. En ons nog verhoren uit genade alleen. Amen. Gemeente, wij willen gaan zingen van Psalm 108 en daarvan het eerste en het tweede vers. Intussen zal ook de collecte worden gehouden. Psalm 108, vers 1 en 2. Mijn hart, o hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volkeren doen verstaan. Psalm 108 en daarvan 1 en 2. geachte ouders, familie en vrienden. Wij willen na de prediking zingen van Psalm 27 en daarvan het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Dat willen wij straks gaan zingen na de prediking. In dit schriftgedeelte, geacht bruidspaar, Lea en Ari, wederzijdse ouders, familie en vrienden, spreekt de evangelist Lucas over de komst van sommigen van de Sadduceeën die zeggen dat er geen opstanding is. Dat wil dus zeggen dat deze Sadduceeën, deze aanzienlijke geestelijke leiders, of misschien moeten we beter zeggen verleiders, onder het volk van Israël de dagen van de Heer Jezus Christus, niet geloofden in de opstanding uit de doden. En nu zijn ze niet tot de Heer Jezus, jongens en meisjes, gekomen om onderwijs van Christus te ontvangen, maar ze zijn eigenlijk gekomen om hem te vangen, om hem een strikvraag te stellen, om uiteindelijk ook hun eigen gelijk aan de dag te laten komen. Eigenlijk om die leer, die verkondiging, die boodschap van die opstanding der doden bespottelijk te maken. Zoals in onze tijd het woord Gods door velen wordt veracht en bespot wordt. Zo kwamen ook deze Sadduceeën die wijs waren in hun eigen ogen tot de Heer Jezus om hem te vangen en om hem ervan te overtuigen dat er geen opstanding der doden kan zijn. Want indien daar een opstanding der doden zou zijn, dan zou men toch wel in heel bijzondere omstandigheden komen te verkeren. En dat willen ze nu aan gaan duiden door een denkbeeldig geval. Er staat niet dat het ook echt gebeurd is. Eigenlijk is het een onzinnige voorstelling. Iets wat eigenlijk naar de mens gesproken nooit of nauwelijks voorkomt. Maar dan stellen zij de Heer Jezus voor een geval van een vrouw die trouwt met een man die nog 6 broeders heeft. En dan vertellen die Sadduceeën aan de Heer Jezus dat er aan dat huwelijk van deze vrouw met die eerste man die nog 6 broeders heeft een einde is gekomen. Daar moeten we altijd rekening mee houden, ook op de dag van het huwelijk, dat aan het huwelijk een einde komt. Dat is ongetwijfeld waar. Daar zal niemand aan ontkomen. Hoe lief wij elkander ook hebben als bruidegom en bruid, als man en vrouw, maar we moeten altijd rekenen met de ontbinding van het huwelijk tot wanneer de dood ons gaat scheiden. Zo sterft dus de man en de vrouw blijft leven. En naar de wet van Mozes was de ongehuwde broeder dan verplicht om een zogenaamd zwagerhuwelijk, een leviraatshuwelijk te sluiten met de vrouw die overgebleven was. En in gehoorzaamheid aan dat goddelijke gebod trouwt dan de eerste broeder van deze overleden man met de vrouw die levend is overgebleven. Maar zie daar, zeggen de Sadduceeën, ook deze man sterft. En de derde sterft ook en de vierde sterft ook. En tenslotte zijn al die 7 broeders gestorven. En na al deze droevige ondervindingen sterft uiteindelijk ook de vrouw van de eerste man, maar tegelijkertijd ook de vrouw van al die 7 broeders. Stel nu eens, zeggen de Sadduceeën tegen de Heer Jezus, dat u gelijk zou hebben. Stelt u zich eens voor dat er inderdaad een opstanding der doden zal zijn, want Bruidspaar, geachte ouders, familie, dat leerde Christus. Christus leerde de opstanding der doden. Hij heeft zelfs gezegd, ik ben de opstanding en het leven. Dat was voor de Heer Jezus duidelijk. Hij wist dat er een opstanding der doden zou zijn. Dat alle mensen voor die grote rechterstoel van God zouden staan. En dan zou die vrouw weer levend worden. En die 7 overleden mannen, die zouden ook weer levend worden. En dan komen we, zeggen de Sadduceeën tegen de Heer Jezus, toch wel in de problemen. Want dat eerste huwelijk was wettig gesloten. En het tweede huwelijk was een wettig huwelijk. Het waren allemaal wettige verbintenissen. Van wie zal dan deze vrouw zijn? Want die 7 mannen zullen toch, als ze opgestaan zijn, niet alle 7 deze ene vrouw kunnen hebben. Want God heeft ze geschapen, man en vrouw. En die 2, zegt het woord Gods, die zullen tot 1 vlees zijn. Ja, Calvijn noemt het eigenlijk een onzinnige voorstelling. We zouden tegenwoordig zeggen een sterk verhaal. Een vrouw die 7 mannen verliest. Eigenlijk was het geen praktisch probleem, maar om de Heer Jezus als het ware klem te zetten en als het ware in verlegenheid te brengen, gaan zij door dit zeer extreme geval trachten om de leer van Christus verachtelijk en bespottelijk te maken. Dat was het doel waarvoor zij gekomen waren. En dan moet ons opvallen het geduld van de Heer Jezus Christus. Hij verwijt ze niet. Hij vaart niet tegen ze uit. Maar terwijl de Sadduceeën gekomen waren om de heerlijkheid van dat leven, dat opstandingsleven, bespottelijk te maken, gaat nu Christus de heerlijkheid van dat opstandingsleven, dat toekomstige hemelleven, en wanneer de Heer alle dingen nieuw gemaakt zal hebben, het welbehagen Gods volvoerd zal zijn, de laatste uitverkorene toegebracht zal zijn, als Christus al de zijne ingezameld zal hebben, voor wie hij zijn dierbaar bloed heeft vergoten, wat dan het geluk zal zijn van degene die hier getrouwd zijn, die in dit leven ten huwelijk zijn uitgegeven. Daarmee wijst de Heer Jezus ook naar de plaats van de ouders. Er zijn velen in onze tijd die erkennen de ouders in deze zaken niet meer. Dat is tegen het woord van God. Daar wordt hier gesproken over trouwen. En dat is een zaak van 2 mensen. Maar voor zover die beide jonge mensen nog ouders hebben, dienen ze hun ouders ook in deze zaak te betrekken. En alzo ook het gebod om de ouders te eren, te gehoorzamen. Vandaar dat hier staat dat er kinderen zijn die trouwen en ten huwelijk worden uitgegeven. Maar als zij de genade Gods deelachtig mogen worden, dan zal hen een veel hoger geluk ten deel vallen. Het huwelijk is een gave Gods en het is een goede zaak dat wij in het huwelijk treden. De apostel zegt: het huwelijk is eerlijk onder alle, het huwelijksbed is onbevlekt. Het is een gave Gods als wij met God het huwelijk mogen ingaan. En het is ook een grote gave als we elkaar ten hand en een voet mogen zijn. Als we een hulp tegenover ons mogen ontvangen. Als we elkaar mogen bijstaan in de dingen die het tijdelijk leven aangaan. Maar dat geluk is niet op te waarderen, niet op te wegen tegen de heerlijkheid die aan hen geopenbaard zal worden. Die iets in hun leven hebben mogen verstaan, zoals we even gezongen hebben op Psalm 108. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. Die mogen wandelen in de vreze Gods en die mogen leven van de genade Gods in de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus die gaat de Sadduceeën onderwijzen. En de Heer Jezus die probeert ze ervan te overtuigen hoe misleidend hun redenering is. Hoe verkeerd het is om de heerlijkheid van dat zalige hemelleven, waar God zal zijn alles in allen, om dat af te meten aan de tegenwoordige wereld, aan de tegenwoordige toestand waarin wij leven, alsof die heerlijkheid gelijk zal zijn aan deze eeuw, aan deze tijd, aan deze bedeling. En dan moeten we er maar eens op letten dat in vers 34 en in 35 een tegenstelling wordt gemaakt tussen de kinderen deze eeuw en in het 35ste vers degene die waardig geacht zullen zijn om die eeuw te verwerken. Dus de Heer Jezus die maakt een tegenstelling tussen deze eeuw en die eeuw. Deze wereld en de toekomende wereld. En als dan de Heer Jezus Christus de huidige toestand gaat tekenen, dan spreekt hij over de kinderen deze eeuw. En de kinderen deze eeuw, daarmee wordt niet bedoeld alleen de wereld. Zoals er wel eens gesproken wordt over de kinderen der wereld, als wereldse mensen, onbekeerde mensen die buiten God kunnen leven, die het leven niet laten besturen door zijn getuigenissen. Dat zijn de kinderen van de wereld. Daartegenover staan de kinderen Gods, die de Heere mogen vrezen, die wedergeboren zijn tot een levende hoop door de opstanding van Christus uit de doden. Maar dat bedoelt hier de grote profeet en leraar niet. Hier spreekt hij over alle mensen. De kinderen deze eeuw. Dat zijn de mensenkinderen, Ari en Lea. Daar horen jullie ook vanmiddag bij. De kinderen deze eeuw trouwen. En ze worden ten huwelijk door hun ouders uitgegeven. Hè, met instemming als het goed is, met bewilliging, met erkenning ook van deze ouders. En dat is eigenlijk de praktijk geweest vanaf de schepping, de kinderen deze wereld trouwen. Het is een instelling Gods die hem behaagt, zegt ons formulier dat wij zo dadelijk met elkander zullen gaan lezen. En vanaf het begin heeft God gezegd, het is niet goed dat de mens alleen zij, maar ik zal hem een hulp maken die als tegenover hem zal zijn. Die twee die zullen tot één vlees zijn. Daar heeft de Heer van zijn goedertierenheid blijk gegeven. Daarin heeft hij de mens als het ware gecomplementeerd tot een eenheid, samengevoegd. Calvijn zegt ergens, voordat Adam zijn vrouw kreeg, was hij slechts een half mens. Maar nu krijgt hij een hulp die als tegenover hem zal zijn. En zo heeft God van eeuw tot eeuw het in het hart van de mensenkinderen gelegd om door liefde zich te verbinden aan het andere geslacht. De kinderen deze eeuw trouwen en worden ten huwelijk uitgegeven. Het grote wonder is bruidspaar dat de Heere daar niet mee gestopt is na de zondeval. Dat de Heere die zegen van dat huwelijk, ondanks de zonde van de mens in het paradijs, ondanks hun dagelijkse struikelingen, nochtans aan de mensen heeft gelaten. Het is niet goed dat de mens alleen zij, ook al maakt God met een ieder zijn eigen wegen. En gaat God met een ieder zijn eigen gang, maar dit is zijn goedertierenheid, dat hij de kinderen der mensen, de kinderen deze eeuw, de gave van het huwelijk heeft gegeven. Maar daar zal, zegt de Heer Jezus Christus, eenmaal een eind aan komen. Er komt een eind aan het huwelijk. Er komt een eind aan alle echtelijke verbintenissen die in de loop der tijd gesloten zijn. En waarom zal daar een eind aan komen? Omdat uiteindelijk de Heere met dat huwelijk zijn doel bereikt heeft. Voortplanting van het menselijk geslacht. Om uit dat menselijk geslacht zijn volk te vergaderen dat hij van eeuwigheid heeft liefgehad. En voor wie hij de zoon van zijn welbehagen heeft overgehad tot in de bittere dood des kruises. Mensen moeten geboren worden. Om wederom geboren te kunnen worden. Mensen moeten de natuurlijke geboorte ontvangen. Om uit God geboren te kunnen worden. Kunnen we allemaal wel begrijpen. Want heeft God aan deze wereld een tijd gesteld. En hoe lang die wereld nog zal bestaan, geacht aanwezigen, dat weten wij niet. Wij moeten altijd voorbereid zijn op het einde, dat weet ik wel. Want die dag des Heren die zal komen als een dief in de nacht. En zalig is de dienstknecht die de Heer des huizes zal vinden, al zodoende, namelijk dat hij zijn koning verwacht, dat zijn God vreest, te midden van een krom en van een verdraaid geslacht. Die tijd komt dat de Heren zal verschijnen. De tijd komt dat de doden op zullen staan, ook al degenen die door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden waren, maar die soms na veel moeite en verdriet van elkaar moesten scheiden, omdat de dood tussen beiden is gekomen en de dood scheiding ging maken. Ik heb zo even gezegd, we moeten daar rekening mee houden. We moeten op de meest vreugdevolle dagen van ons leven, en als die vreugde misschien nog zo geoorloofd, altijd bedenken. Wij hebben hier geen blijvende stad. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En de grote vraag voor het bruidspaar, voor ons allen is, zullen we dan ook deel hebben aan die opstanding der doden in die eeuw? Want deze eeuw, deze bedeling gaat voorbij. Maar die eeuw, die bedeling, de heerlijkheid van dat leven, dat God zal openbaren, degene die zijn verschijning hebben liefgehad, dat zal een eindeloos, eindeloos leven zijn. Die bruid, die geroepen is tot de bruiloft des lams, die zal van die bruidegom nooit meer scheiden. Maar zal met hem eeuwig verbonden zijn om te weten wat blijdschap is. Want dat weet de natuurlijke mens niet. Dat weet deze wereld niet. Daar moeten we het beginsel van de eeuwige vreugde voor in ons hart gevoeld hebben. En Arie en Lea, daar gaat het eigenlijk over vanmiddag in deze tekstwoorden. En dan staat er dat er kinderen deze eeuw zijn. Ik heb gezegd, daar horen jullie beiden ook toe. Zij trouwen. Daar mogen we vandaag getuigen van zijn. Met de ouders ons daarin verheugen. En jullie zijn ten huwelijk uitgegeven. Maar nu zijn er ook, zegt de Heer Jezus, die waardig geacht zullen zijn om die eeuw te verwerven. Waardig geacht. Het staat niet dat ze het waardig zijn, maar er staat dat ze waardig geacht zijn. Die geroepen zijn tot de bruiloft des lams, zijn het niet waardig om daar aan te zitten met Abraham, Isaac en Jacob in zijn koninkrijk. Maar zij worden waardig geacht. De Heer heeft ze dat waardig gekeurd. Waarom? Omdat hij ze uit onbegrijpelijke liefde aan de Zoon van zijn eeuwig welbehagen heeft gegeven. En daarom zullen ze ook die bruiloft mogen meemaken. Geen enkele verdienste bij die grote bruiloftsgasten in die eeuw, in die bedeling, in dat koninkrijk van Christus, op die nieuwe aarde, onder die nieuwe hemel. Maar God heeft ze uit genade tot kinderen aangenomen en ze zullen delen in de opstanding uit de doden. Ja, dat zullen alle mensen. Alle mensen zullen opstaan uit de doden. Maar de Heer Jezus die zegt in het evangelie van Johannes, er is een opstanding der rechtvaardigen, er is een opstanding der onrechtvaardigen. Er is een opstanding van de bruid van Christus. En er zal ook een opstanding zijn van de vijanden van Christus. Maar die de bruid van Christus toebehoren, die zullen opstaan uit de doden. En dan zegt de Heer Jezus, dan zullen zij niet meer sterven. Dat is het antwoord wat de Heer Jezus geeft aan de Sadduceeën. Om ze duidelijk te maken, de dwaas. De huwelijken worden in deze tijd, in deze wereld gesloten, om het menselijk geslacht in stand te houden. De huwelijken worden hier gesloten om de lege plaatsen in te vullen, omdat ook de mens aan allerhande ellendigheid, ook aan de dood is onderworpen. Telkens vallen er weer mensen weg, ook uit de familiekring. Dan is oud en dan weer heel jong. Om die plaatsen op te vullen, om het menselijk geslacht te onderhouden, trouwen de kinderen deze eeuw. Maar dan komt het einde. Want God heeft een einde der dagen gesteld. Dan is zijn huis vol geworden. De laatste gunstgenoten van God toegebracht. En dan zal hij ze dat eeuwige leven waardig keuren, om die grote bruidegom van de kerk eeuwig de roem van zijn naam en van zijn werk te geven. Gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. En daarom zijt gij waardig te ontvangen de loftaanbidding en de dankzegging. En dan zullen ze, zegt de Heer Jezus, nee, dan kunnen zij niet meer sterven. Dat is één aspect van het geluk. Ze kunnen niet meer sterven. Hoeveel we op aarde ook van elkaar houden, hoe lief wij elkaar ook hebben gekregen, maar toch zal de dood één keer scheiding maken. Maar voor die bruiloftsgasten die de Heer Jezus bedoelt, voor die nieuwe aarde, voor die nieuwe hemel bestemd van eeuwigheid, zal er geen einde komen aan de verbintenis tussen die bruiloftsgasten en die verhoogde en die verheerlijkte bruidegom. Zij kunnen niet sterven. Het werk Gods is volvoerd. Het welbehagen Gods is volbracht. En voor wie Christus zijn dierbaar bloed vergoten heeft, die zijn toegebracht. En de Heilige Geest hoeft geen zondaar meer te wederbaren tot een nieuw en tot een godzalig leven. Gods werk is klaar. En die het dan waardig geacht zullen zijn, uit de vrije gunst van God, wordt het grootste wonder van hun leven. Waarom was het op mij gemunt? Daar zo velen gaan verloren. Ja, dan zal de Heere hen het eeuwige leven schenken. Zij kunnen niet sterven. Er hoeven geen mensen meer geboren te worden. Want er behoeven ook geen zondaren meer wedergeboren te worden. En dan gaat de Heer Jezus spreken over het tweede aspect van dat geluk. Niet alleen dat ze niet meer kunnen sterven, maar dat zij die de hemelse bruidegom toebehoren, ook de engelen gelijk zullen zijn. De engelen gelijk. Wat zou dat betekenen? Dat betekent, bruidspaar, dat die dat leven mogen ontvangen uit genade, die kennen de natuurlijke behoeften niet meer. Dat is geen zonde, hoor, op zich. Op zich is dat geen zonde, de trekking van de een naar de ander. Dat is op zich geen zonde. Maar die natuurlijke begeerte, die lichamelijke verlangens, die lichamelijke behoeften, die zullen die bruiloftsgasten niet hebben. Er staat dat God zal zijn alles in allen. Soms zegt een man wel eens tegen zijn vrouw: je bent alles voor mij. Een jongen tegen een meisje: je bent voor mij alles. Eigenlijk kan dat niet, maar we kunnen het wel begrijpen dat het uit de overvloed van het hart zo naar boven komt. Maar als het gaat om de relatie van Gods kerk tot die levende koning, die grote bruidegom, ja, dan zal het werkelijk waar zijn dat hij alles zal zijn in allen. En dan gaat het niet meer over het huwelijk. En dan gaat het niet meer over de voortplanting. En dan gaat het niet meer over de uitbreiding van het menselijk geslacht. Maar dan heeft God zijn volk bij elkaar, dat het alle geslachten, talen, naties, tongen en volken heeft bijeen willen brengen. Een schare die niemand tellen kan. En ze zullen allen het lam groot maken, omdat hij het voor hen heeft gedaan. Maar dan zullen ze hem ook als de engelen dienen. Ik moest in de voorbereiding denken aan wat de catechismus zegt over de uitleg: uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat wil zeggen: maak ons zo getrouw als de engelen in de hemel. Kijk, die mensen die zullen er komen. Ze kunnen het niet altijd bekijken. Ze zien ook zoveel ontrouw. Ze zien ook zoveel liefdeloosheid in hun hart. En ook die grote koning, dat ze denken: hoe zal ik ooit bij die scharen geteld kunnen worden? Maar deze begeerte, die is er door God in het hart gelegd. Al was er geen hemel tot beloning en geen hel tot straf, maar maak ons zo getrouw, Arie en Lea, ik hoop dat jullie beden mag zijn. Maak ons zo getrouw, Heer, in dit leven, als de engelen in de hemel, die maar voor één doel leven. En dat is de verheerlijking van de God voor wiens troon zij staan, dag en nacht, gedienstige geesten die vaardig letten op het woord van zijn mond, die eigenlijk maar één begeerte, één hartstocht, één begeerte kennen in hun ziel, om die koning te dienen en zijn bevelen op te volgen. Dat is voor de engelen geen zware dienst, want het zijn volmaakte geesten. En die zonde, die verdorvenheid die in ons hart leeft, die leeft in de engelen niet. Want dit zijn de engelen die staande zijn gebleven en daarom God volmaakt lief hebben, voor ze zover ze daar als schepselen toe in staat zijn. Kijk, zo zal het nu zijn met die bruiloftsgasten. Die hier in dit leven, dan moet ik er ook dit bij zeggen,
het huwelijk niet als het hoogste goed hebben geacht. Natuurlijk, het huwelijk is een gave Gods. Het huwelijk is een zegen als het in afhankelijkheid van de genade Gods beleefd mag worden, ongetwijfeld. Maar het zou toch niet goed zijn als de man voor de vrouw of de vrouw voor de man op de eerste plaats zou staan. Ik heb wel eens gehoord van een meisje. Toen die jongen vroeg, wil je met me trouwen? Toen zei ze, ja hoor. Als je maar niet op de eerste plaats wil staan. Nou, daar was de jongen helemaal niet over te spreken. Want die dacht, dat moet toch. Je moet toch als man op de eerste plaats staan voor je vrouw. Nee, zei dat meisje. Als je op de eerste plaats wil staan, dan kan ik niet met je trouwen. Want ze zegt, door genade staat de hoogste koning in mijn hart, in mijn leven, op de eerste plaats. Dan heb je een gezegend huwelijk. Dan ga je een gezegend huwelijksleven in. Als die op de eerste plaats mag staan, zowel voor de bruidegom als voor de bruid. Ja, dan zal de Heere tonen dat er liefde is. Dan zal hij het door liefde aan elkaar verbinden. Ik zou als zeggen, het is de sterkste liefde, Arie en Lea, die uit God geboren is. We zijn aan allerhande ellendigheid onderworpen. Zullen we natuurlijk ook echt wel meegemaken dat we mensen zijn met fouten en gebreken en struikelingen en noem maar op. Maar als die verbondenheid er mag zijn met deze God, dan gaat het goed. Door alle verdrukking heen zal het dan echt goed komen. En als hier dat beginsel van die dienstbaarheid en van die, en dat hoort er dan ook bij, dat beginsel van die eeuwige vreugde in het hart gewerkt is, ja, dan zul je toekomst hebben. Dan zullen we zijn aan de engelen gelijk. Ja, dan zullen zij, zegt de Heer Jezus, kinderen Gods zijn. Je zou zeggen, dan pas, heren, zijn ze pas kinderen Gods in de opstanding? Nee toch? Ze worden toch hier al kinderen Gods genaamd die uit God geboren zijn, uit water en geest, door de onwederstandelijke kracht van de Heilige Geest, zeker. Hier mogen ze al Sion worden ingelijfd en de naam van Sions kinderen dragen. Maar de werkelijke aanneming, het werkelijke openbaar komen van het geluk van dat kindschap Gods, dat zal eerst geschieden in de wederopstanding der doden. Weten jullie wat ik ook nog moest denken in de voorbereiding? Wat staan we eigenlijk verschrikkelijk weinig stil bij de toekomst. Hè? Dat is de grote nood achter families moet ik eigenlijk zeggen, van de tijd waarin we het ogenblik leven. Mensen gaan zo ontzettend op in wat ze per dag horen, zien, beleven, genieten, dat er nauwelijks enige bezinning is op die toekomst van eeuwig wel of eeuwig wee. En natuurlijk gunnen we jullie deze dag een vreugdevolle dag. En we hopen dat het echt goed mag wezen. En ook in Gods gunst deze dag verder zal mogen verlopen. Dat wensen we jullie van ganser harte toe. Maar boven alles dat je aan die toekomst des Heren zult mogen denken. Ook jullie broers en zusters die hier aanwezig zijn. De Heren zou ons toch vanmiddag in het hart kunnen treffen. Hij zou ons toch kunnen trekken uit de duisternis en tot zijn wonderbaar en tot zijn heerlijk licht. Zou er één schepsel gelukkiger zijn dan die in die opstanding der doden voor eeuwig met die bruidegom, die hen zo uitnemend heeft lief gehad. Niemand heeft zijn bruid zo lief gehad als Christus en kerk. Om nu voor eeuwig met hem verenigd te zijn en om dan voor eeuwig te weten wat liefde, wat geluk, wat vrede, wat blijdschap, wat eeuwige gelukzaligheid is. Werkelijk, Lea Ari, er zijn geen gelukkiger mensen dan die de engelen gelijk zullen wezen en kinderen Gods genaamd zullen worden en dan eeuwig bij die bruidegom zullen zijn. Ik heb nog nooit iemand ontmoet van Gods kinderen die er spijt van heeft gekregen dat die keuze in het hart voor deze koning werd geboren en dat ze die keuze hebben mogen maken. Wandel te samen voor Gods aangezicht en vraag om dagelijks begenadigd te mogen worden en zo samen elkaar een hand en een voet mogen zijn op weg naar die grote eindeloze eeuwigheid. Ik hoop dat het mag worden een eindeloze zaligheid en heerlijkheid door hem die zijn volk heeft lief gehad tot de dood, ja, de dood des kruises. Amen. Zingen wij nu van Psalm 27 het derde vers. Bevestiging van het huwelijk.
van Arie Bogaert en Cor Enelia Willemtje Eerland. Wij lezen daar aldus, overmits de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis, en vanwege de zonde overkomt, omdat gij, Arie Bogaert en Cornelia Willemtje Eerland, die uw echtelijke verbintenis in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, in uw harten ook verzekerd moogt zijn van de gewisse hulpe Gods in uw kruis, zo hoort uit het woord Gods hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat die een inzetting Gods is die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de oreerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. Eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, dat hij hemel en aarde en alles wat erin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot derzelver plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde die ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult ge ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere, overmits hij zelf Adam zijn huisvrouw geschapen, toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft, daarmede betuigende dat hij nog heden ten dag aan een ieder zijn huisvrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus, die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen, te Cana in Galilea, om daarmede te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden bij allen en dat hij de getrouwden zijn hulp en zijn bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar op wat in deze staat God zalig mocht leven, zult gij ter andere ook weten de oorzaak en waarom God die huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is opdat de een de ander getrouw zou helpen en bijstaan in alle dingen dat het tijdelijk en eeuwige leven behoren. De andere opdat zij hun kinderen, als ze die krijgen, zullen in de waarachtige kennis en vrezen Gods hem ter ere tot hun zaligheid opvoeden. De derde wat een ieder al onkuisheid en boze lusten vermijdende, met een goede en geruste conscientie mogen leven. Want om hoererij te vermijden, zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben, en een iedere vrouw haar eigen man, alzo dat alle die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel van God verbonden en schuldig zijn om zich tot de huwelijke staat te begeven, naar christelijke ordening en met weten en wil hunner ouders. Opdat de tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd zou worden. Want zo iemand de tempel Gods schendt, dien zal God schenden. Daarna zult gij ten derde ook weten hoe zich de een jegens de andere Gods woord schuldig is te houden. Ten eerste zult uw man weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw. Opdat gij naar uw vermogen verstandig leiden, zult onderwijzen, troost en beschermen. Gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja gelijk Christus het hoofd de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is. Bovendien zult gij uw huisvrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Gij zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan het vrouwelijke vat, als het zwakste eer geven en die ook mede-erfgenaam der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden.
dat in het Gods bevel is dat een man in het zweet zijns aanschijns brood zal eten, zo zult u ook getrouw en naastig in uw goddelijk beroep arbeiden. Opdat u uw huisgezin met God en met eer moogt onderhouden en ook daarboven iets hebt om de nooddruftige mede te delen. En gelijk zult gij vrouw weten hoe gij u naar het woord God zult houden jegens uw man. Ge zult uw wettige man lief hebben, eren en vrezen. Ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billig zijn als uw Heer. Gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijk geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie God zult gij niet tegenstaan. Maar veel meer het gebod Gods gehoorzaam zijn. En het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen die op God hoopten en haar eigen mannen onderdanig waren. Gelijkerwijs Sarah haar man Abraham gehoorzaam is geweest, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle ingetogenheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld van zedigheid zult mogen geven. Wij willen nu met elkaar nog een vers gaan zingen en wel op Psalm 27, het zevende vers, zoals ik niet had geloofd, in het leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven, ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En wat er verder volgt in het zevende vers van Psalm 27. Zoeken om op te staan. Daarom gij, Arie, Bogaard en Cornelia, Willemtje, Eerland, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat heeft ingezet En wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij van zin en willens om in deze heilige staat al zo te leven, en zoals u hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert u dat deze uw huwelijke staat bevestigd worden. Wat is daarop uw antwoord? Dan neem ik u alle die hier nu vergaderd zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen het huwelijk is voorgekomen. En nadien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben zou willen, onze Heere God u voornemen, hetwelk hij u gegeven heeft, bevestigen en uw beginsel zij in de naam des Heren die hemel en aarde heeft geschapen. Geef elkander dan nu de rechterhand. Arie Bogaert, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente, dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw Cornelia Willempje Eerland hier tegenwoordig, haar belovende dat u haar nimmer meer zult verlaten, dat u haar zult liefhebben en getrouw onderhouden gelijk een getrouwe godvrezend man aan zijn wettige vrouw ook schuldig is. Dat u heilig met haar wilt leven, haar trouw en geloof houdende in alle dingen en naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Cornelia Willemtje Eerland, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente, dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige man Arie Bogaert hier tegenwoordig en belooft u hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, zoals een vrome en getrouwe huisvrouw aan haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop uw antwoord? De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat des huwelijks heeft geroepen, verbinden u met rechte liefde en trouw. En hij geven u beide zijn onmisbare zegen. Amen. Handen van ons. Hoort nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, gelijk Matthäus dat beschrijft in hoofdstuk 19. En de fariseeën kwamen tot hem, verzoekende hem en zeggende tot hem, is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak, maar hij antwoordende zeide tot hen, hebt u niet gelezen die van den beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft man en vrouw? Hij gezegd heeft, daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, die twee zullen het één vlees zijn. Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Ze zeiden tot hem, en waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zeide tot hen, Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten u toegelaten, uw vrouwen te verlaten, maar van den begin is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan een hoererij, en een andere trouwt die doet overspel, en die de verlatene trouwt doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Christus en zijt ervan verzekerd dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult gij ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heren. En zo zal het u beide ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Tot zover het formulier, gemeente. Wij gaan nu met elkaar zingen van Psalm 134, het tweede vers. Heft uw handen naar omhoog. Onder het zingen van de derde regel zal het bruidspaar knielen en zullen we uit het formulier voor hen bidden. Psalm 134, tweede vers. Na het gebed zingen we hen staande toe, terwijl ze geknield blijven liggen, dat zeer een zegen op uw taal en zijn gunst uit Sion u bestraal. Psalm 134, vers 2 gaan we nu eerst zingen. verenigen wij ons in gemeenschappelijk gebed. O almachtige God, Gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst, en van den beginnen gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij, en daarom hebben hulp die als tegenover hem zou zijn geschapen hebt, en verordineerd hebt dat die twee waren één zouden zijn, en dat gij ook alle onreinheid straft. Wij bidden u, aangezien gij deze persoon op de heilige staat van het huwelijk hebt geroepen en samen verbonden, dat gij hun uw heilige geest wilt geven, opdat ze in een waarachtig en vast geloof heilig leven naar uw goddelijke wil en alle boosheid tegenstaan. Wil zal het dan ook zegenen, gelijk gij de gelovige vaderen, uw vrienden en getrouwe dienaren, Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen van dat verbond, het welk gij met die vader opgericht hebt, de kinderen die het u beliefd heeft hun te geven, godzalig mogen opvoeden tot eer van uw heilige naam, tot stichting van uw gemeente, tot verbreiding van uw heilig evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heer, in wiens naam onze gebeden aldus besluiten. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. En Lea, namens de kerkenraad van de gemeente, mogen wij jullie beide dit woord overhandigen. Ik heb nog moeten denken aan het feit dat als men veel onderweg is, dan is het wel eens nodig om van tijd tot tijd te onderzoeken of de landkaart die we in het verleden gebruikten nog wel voor het heden gebruik en bruikbaar is. We zien nog wel eens dat als we een oude landkaart gebruiken, dat we soms niet meer uitkomen op de plaats die wij dachten te bereiken. Van tijd tot tijd moeten ze vernieuwd worden. Dat geldt niet voor het woord Gods. We mogen jullie een woord meegeven waarmee alle reizigers door alle eeuwen heen een veilige leiding en besturing hebben ontvangen. En het is onze hartelijke wens dat het woord dat jullie meekrijgen van de kerkenraad ook daartoe dienstbaar zal mogen wezen. En dat je met heel je hart door Gods genade zult gevoelen: op dit woord kan ik aan. Met dit woord kan ik het leven door. En met dit woord kan ik ook het leven uit. Als je naar dit woord zult wandelen, en dat is een genadedaad van God en een genadegave van God, dan zul je niet zoveel medereizigers krijgen. Want in welke kerk we ook zitten. Maar de meeste wandelen niet naar dit woord. Men houdt zich aan de regels. Dat is bij ons zo, dat is bij jullie zo. Maar die er nou werkelijk zin in gekregen hebben. Ik zet mijn treden in uw spoor. Al wat mijn voet niet uit zou glijden. Dat is maar een heel klein getal. Maar ik hoop dat jullie bij dat hele kleine getal zullen mogen behoren. Heb je misschien niet je meeste vrienden in de wereld. Maar dat is ook zo erg niet. Ze zullen zijn gelijk de engelen Gods. En om hier in dit leven nu daarvan iets te leren. Dienstbaar te mogen wezen. Je werk is in de verzorging. Lea's werk ook. Je zorgt voor anderen. Vergeet ook niet dat je zelf verzorgd moet worden. En u maakt Christus er zijn liefste werk van. Om mensen te verzorgen en te verplegen. Ik hoop dat jij die liefde bediend mag worden door het wonder van de Heilige Geest. Alsjeblieft. Ten slotte lezen wij het laatste gedeelte van het formulier. Hoort nu de belofte van God uit de 128e psalm. Wel gelukzalig is een iegelijk die de Heere vreest die in zijn wegen wandelt. Want gij zult eten de arbeid uw handen. Wel gelukzalig zult gij zijn en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden van uw huis. Uw kinderen als olijfplanten. Rondom uw tafel ziet alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uws levens. En gij zult uw kindskinderen zien vrede over Israël. Onze lieve Heere God vervullen u met zijn genade en geven u dat gij in alle godzaligheid, liefde en enigheid lang en heilig zult mogen leven. Amen. Wij eindigen nu met dankgebed. Heren, wij mochten een goede gelegenheid hebben met elkander in dit godsgebouw. Och, zegt de dichter. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig u bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Misschien was er nog iemand in ons midden. Misschien wel meerdere heren. Die met een verwonderend oog. Iets van de liefelijkheid des Heren heeft mogen ontdekken. O, die liefelijkheid die is zo verborgen, Heren, voor ons. Maar als die wordt ontdekt, dan is het het grootste wat er op de aarde is. Veel meer dan de natuurlijke liefde is de liefde Gods in Jezus Christus. Vele wateren zullen deze liefde niet kunnen uitblussen. Ze is sterker dan de dood en harder dan het graf. Heer, geef ons er iets van te beleven en kon het zijn hoe langer, hoe meer allemaal reizigers naar die grote eeuwigheid. Hoeveel duizenden zijn er niet, Heer, miljoenen die het uitroepen. Had ik de tijd der genade maar besteed. En nu heb ik die tijd vermorst. En nu is het te laat. Maar nu is het voor ons, Heer, nog niet te laat. Want het is nog de welaangename tijd, nog de dag der zaligheid. En het wordt ons allen nog toegeroepen. O, ontwaakt gij die slaapt, staat op uit de doden. Opdat Christus over u lichtte. En als de zon der gerechtigheid op zal gaan in onze duisternis, onze verlorenheid. Heren, dan zult u iets doen proeven van het beginsel van de eeuwige vreugde. Waarin ze zullen zijn als de kinderen Gods en als de engelen Gods in de hemel. Heren, maak ons hier in beginsel tot uw lof en tot uw dienst bereid. Dat uw beeld in ons openbaar duidelijk mag worden wie wij toebehoren door genade. Gedenkt u bijzonder deze ouders, heren. Wij willen ze ook hartelijk aan u bevelen aan het einde van deze kerkdienst. Hun kinderen gaan het huis uit, maar het mag niet zo zijn uit het oog, uit het hart. Wilt u maar geven dat ze u mogen blijven zoeken voor hun kinderen. Ze op mogen dragen de troon van uw genade. En geen rust hebben ze mogen zien hun kinderen in de waarheid wandelen. Ga ze ook zelf met uw heiligt voor en werk ook met uw onweerstandelijke geest in hun harten. Maak het zo wel, heren, en verhef over ons allen, de eventuele grootouders, het licht van uw gunstrijk aangezicht. Gedenk de hele familie op deze blijde dag en geef dat ze ook deze dag mogen bedenken dat het uw goedertierenheid is die ons dit nog wilde schenken. Heren, maak het wel met ons, met de gemeente, met heel uw kerk, de gemeente waartoe de bruid behoorde. Laat uw koninkrijk, Heer, ook daar nog mogen komen. En dat er nog velen mogen worden toegebracht die met smekingen gaan vragen. Is er nog een weg om wederom tot genade te komen? De welverdiende straf te ontgaan. Is er nog een koning? Is er nog een borg? Is er nog een middelaar? Ook voor mij, Heere, want daarin wordt u verheerlijkt. En zult gij uw heil doen dagen als der morgen zonnestralen. Heere, ontferm u zo nog over ons. Na de rijkdom van uw goedertierenheid. Heb dank voor uw hulp. En maak het met ons alle wel. Voor tijd en eeuwigheid beide. Amen. Psalm 17 vers 7 en 8. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heilgoed achten. En blij vooruitzicht dat mij streelt. Psalm 17 vers 7 en 8. Er zal na de dienst hier geen gelegenheid zijn om het bruidspaar te feliciteren. Op verzoek van het bruidspaar dus. Als u ze wil feliciteren, dan is dat of buiten of vanavond tijdens de receptie.
ontvangt met biddende harten de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.